Welkom terug. Het leek me wel aardig om vanavond een thema aan te snijden wat ik eigenlijk de laatste jaren niet zozeer aangesneden heb, maar wat wel heel waardevol kan zijn. En ik kan dan misschien al beginnen met een hele mooie uitspraak die vanuit Azië hierheen gevlogen is, zal ik maar zeggen. Daarbij wordt gezegd van, net als dat een vogel twee vleugels nodig heeft om te kunnen vliegen, zo hebben we meditatief gezien ook twee vleugels nodig om welzijn en innerlijke vrijheid te realiseren. En die twee vleugels die dan benoemd worden, dat zijn de kwaliteiten van wijsheid en compassie. Nou, ik zou zeggen dat ik zelf ook de laatste jaren veel aandacht ook heb besteed samen met mijn compassiebroeder Erik van der Brink. Ja, dat we ook een compassietraining zo'n bijna 15 jaar geleden hebben opgezet. Dus daar hebben we nou zo in Nederland en in andere landen best wel veel aandacht aan besteed. En de kwaliteit van wijsheid is daardoor ook een beetje blijven liggen. En daar wou ik het dan vanavond over hebben. En misschien al wel heel mooi van, om die metafoor van die vogel een beetje aan te vullen. Er zit ook een lichaam tussen die twee vleugels van die vogel. En je zou kunnen zeggen dat in de beoefening kun je daar de kwaliteit van mindfulness misschien heel mooi plaatsen. Van het opmerkzaam zijn, van waardoor we ook, wanneer we opmerkzaam zijn, dan komt er ook net wat meer ruimte om te kunnen zien van, hé, wat is nou compassievol naar mezelf en of naar anderen? En wat is wijs, verstandig? Wijsheid, daar valt veel over te vertellen. Vanuit het oosten en vanuit het westen. Ik zou dan misschien wel eerst willen beginnen met een westers perspectief daarop. Ik heb daarin zelf ook een hele mooie training mogen volgen, Mindfulness-Based Wise Awareness, van een paar Engelse dames die een heel mooi programma hebben opgezet omtrent wijsheid. En, nou, ze, en daarin ook wat hedendaagse onderzoekers benoemen. Nou, ik zal daar wel wat over vertellen. Maar misschien ook al wel een hele mooie slogan om mee te beginnen, iets wat Oscar Wilde ooit heeft gezegd over wijsheid. Die heeft wel eens gezegd van, met de jaren komt de wijsheid, maar soms komen de jaren alleen. Oftewel, het is niet zo dat wijsheid per definitie ontstaat met hoe ouder we worden. Het kan wel een hele goede voorwaarde zijn, dat wel. Als we maar dat hangt er vanaf hoe we met de dingen omgaan en hoeveel we er ook van kunnen en willen leren. Er is best de laatste 10 jaren is er steeds meer onderzoek gekomen naar wijsheid. Er wordt zelfs gesproken over evidence-based wisdom. Een groep van onderzoekers die daar veel mee bezig is. En één naam die daar zeker genoemd mag worden is die van Igor Grossman, in Amerika woont. Maar hij spreekt bijvoorbeeld wel heel treffend van de paradox van Salomon. Want Salomon, zoals sommigen misschien weten vanuit een christelijke achtergrond, was een van de eerste Joodse koningen. En die stond ook bekend als een hele wijze koning, want mensen kwamen van heinde en ver tot hem om advies te krijgen. En hij gaf hele bijzondere, soms hele originele adviezen, waar mensen enorm blij mee konden zijn. Maar het blijkt wel, in zijn eigen leven zou eigenlijk geconcludeerd kunnen worden dat hij er aardig een potje van maakte. Hij kon bijvoorbeeld niet goed met vrouwen omgaan, met seksualiteit. En daar kwetste die velen mee. Hij kon niet zo goed met geld omgaan. Hij had grootste moeite om zijn zoon op een wijze manier op te voeden. En dat wordt wel gesteld dat met wijsheid, dat het in het algemeen, wordt het dan wel gesteld vanuit onderzoek, het is vaak makkelijker om wijs naar anderen te zijn dan naar onszelf. En hij heeft dan wel een hele mooie definitie van, oh ja, dat wijsheid gezien kan worden als het, ik lees hem nou voor, pragmatisch redeneren dat mensen helpt om door de uitdagingen van het leven te navigeren. Dit vereist het overstijgen van het egocentrische gezichtspunt, het erkennen van de grenzen van de eigen kennis, het in aanmerking nemen van het perspectief van anderen ook, en het zien van omstandigheden als in flux, als in beweging. Ik gebruik zelf wel eens een metafoor. Ze vertellen over wijsheid van een computer of een laptop. Voor een heel klein kindje, 2 jaar oud of zo, nou, kan al wel lopen, kan dingen oppakken. Nou, maar heeft geen flauw idee wat nou een computer, wat zo'n laptop kan doen en wat dat nou betekent. Dan hooguit kijken of het goed kan stuiteren op de grond, zeg maar verder niet. De gemiddelde volwassene, die heeft veel meer al van, oh ja, daar kun je mee werken, je kunt ermee op Zoom komen, je kunt ermee e-mailen, je kunt er documenten, je kunt ermee typen en op internet surfen, zo van alles en nog wat kun je ermee doen. Maar voor de meeste van ons, als er iets kapot gaat in een computer, ja, dan zijn we onthand. Nou, dan had je dan mijn broer die net gisteren jarig zou zijn geweest, zeg maar, die was een IT'er. En als ik iets had met mijn computer, oh, dan kon hij daar zo even naar kijken en dan deed hij wat dingen in de hardware, maakte hij wat verbindingjes weer een beetje anders of nieuw, of hij gooide wat weg en hij pakte er weer wat dingen en hij kreeg dat ding weer aan de praat. En dat is misschien wel een vergelijking van, de Boeddha die sprak wel eens over de geest van de ongetrainde, waarmee hij dan eigenlijk doelde op mensen die totaal niet met zichzelf in de wereld om kunnen gaan. Dus eigenlijk heel weinig wijsheid hebben. En door allerlei omstandigheden natuurlijk, doordat het niet meegekregen is, doordat er lastige dingen overheersend zijn. Nou, zoals dat hele kleine kindje dan een laptop ziet, nou dat is dan zo zeg maar de volledig wijsheidsloze geest. En sommige mensen, die gaan zo ook door het leven als een ongeleid projectiel. Zo de vermogen van een volwassene, dat kun je meer zien wanneer we mindful zijn. En net wat meer, oh ja, kunnen zien wat er allemaal gaande is. Terwijl dat perspectief van die IT'er, dat is dan meer de wijsheid, die ook wat overstijgend kan zien. En kan bepalen bijvoorbeeld ook van, hey, wat is nou wijs om te doen, wat is niet wijs? Op wat voor manier creëer ik tenminste schade? En is er het meeste voordeel voor zoveel mogelijk partijen? Wijsheid en compassie, die zijn heel belangrijk, ook dat die samengaan. Er wordt bijvoorbeeld in het Tibetaans boeddhisme wordt heel mooi gesproken over foolish compassion. Bijvoorbeeld, stel dat je ergens loopt in een grote stad en er komt een bedelaar op je af, die nou, een drankwalm, en je merkt al direct, oh, die is totaal niet helder en die wil al je geld hebben. Dan zou je kunnen zeggen, oh ja, heel compassievol naar die persoon. Dus je geeft al je geld en je bankpasjes, zeg maar, en je geeft ook nog de codes. En ach, je hebt ook geen jas, hier heb je mijn jas. Nou, dat is heel compassievol, maar is het wijs? Ik betwijfel het, want je hebt dan kans dat je zelf 2 dagen later daar rondloopt om een andere geld te moeten vragen. Compassie vraagt wijsheid. En wijsheid vraagt ook weer compassie, om niet een kil beredeneren te worden. Nou, die Igor Crossman, in aansluiting op die paradox van Salomon, zeg maar, die benoemt dan wel de waarde van wat dan in het Engels wordt genoemd self-distancing. Het vermogen om als het ware boven onszelf uit te stijgen, net wat verder te kijken. En hij heeft het dan ook wel over journaling bijvoorbeeld. Zo van, ik heb het hier uitgeschreven, maar een experiment van een maand, waarbij dan deelnemers gevraagd werden om het perspectief van de derde persoon of van de eerste persoon in hun dagboekaantekeningen mee te nemen over de belangrijkste ervaringen van elke dag. In de eerste persoon dan schrijvend ik dit of dit, ik dat. En in de derde persoon dan meer schrijven van, oh ja, hij over zichzelf pratend van hij of zij deed dit of dat, of dacht dit of dacht dat. En het blijkt dan dat die mensen die zo vanuit de derde persoon schreven, dat dan een significante toename bleek in wijze reflecties op interpersoonlijke uitdagingen. Nou, als je nou kijkt, ja, waarom vertelt die man dat? Je hebt mogelijk al wel van Anke en anderen meegekregen in het Vipassana-centrum. Oh, met de beoefening van inzichtmeditatie. Het gewaarzijn van wat er is. Daarin zit al heel subtiel die self-distancing. Maar dan bijvoorbeeld ook nog als een suggestie van om dan bijvoorbeeld, oh ja, als er dan gedachten zijn, om niet, oh, ik ben weer aan het denken. Of oh, ik heb pijn in mijn rug. Maar veel meer, oh, hé, er is denken. Er is voelen. Er is reizen, er is dalen. Eigenlijk is dat dan al waar die Igor Grossman het over heeft. Zo van dat vermogen in onszelf om net wat ruimer te kijken naar wat we ervaren. Ik illustreer dat ook wel eens met een klein oefeningetje. En ik kan je daar ook toe uitnodigen, nou. Moet niet hoor, maar. Als je wilt, kun je eens een van je handen pal tegen je neus en je voorhoofd plaatsen. Echt een soort je hand tegen je neus en je voorhoofd. En kijk dan eens naar die hand als geheel. Dat is optie A. En breng nou die hand eens zo op een half metertje afstand. Niet heel ver weg, maar zo'n half metertje afstand. En kijk nog eens naar die hand als geheel. Nou, dan 2 vragen. Optie A zo of optie B zo. Wanneer kun je die hand als geheel gemakkelijker zien? Wie stemt er dan op optie A? Wie stemt er op optie B? Oké. Wanneer kun je die, nog een tweede vraag, wanneer kun je die hand, of wanneer kun je gemakkelijker ook nog andere dingen zien? Om die hand heen. Wie stemt er dan op optie A? Wie stemt er op optie B? Nou, dit is eigenlijk in één minuutje uitgelegd hoe opmerkzaamheid en wijsheid werken. Meestal zitten we eigenlijk in optie A, zitten we helemaal in een ervaring, in gedachten, in bezorgdheid, in een emotie. Dat is misschien wel het grootste deel van ons leven. Terwijl op de momenten dat er opmerkzaamheid bij komt, dan komt er vanzelf ook een iets ruimer zicht. Eigenlijk een verschuiving van A naar B. Wat in het Nederlands ook wel eens benoemd wordt als decentreren. Of een houding van het niet zo vereenzelvigend gewaarzijn van wat we ervaren. En dat wordt dus gekoppeld aan wijsheid. Daar kan ik ook nog een andere onderzoeker noemen. Ik kan een boek laten zien, maar ja, je moet wel wat Duits kunnen. Van een Judith Glück. Het is eigenlijk nog maar een maandje uit, maar ik kende haar naam al wat langer. Je kunt haar ook wel vinden op internet. Prachtige naam voor wijsheid. Zij is iemand verbonden aan de universiteit in Salzburg in Oostenrijk. En zij is ook wijsheid gaan onderzoeken. En zij heeft dan niet zozeer geprobeerd om een definitie te geven van wijsheid. Dat vond ze te lastig. Vindt ze te lastig. Maar veel meer dat ze is gaan kijken van, hé, als ik nou zo kijk, mensen die in het algemeen worden beschouwd als wijs. Bijvoorbeeld dan, nou misschien niet een Adolf Hitler of een Trump, misschien ook niet. Maar misschien wel iemand als Nelson Mandela of de Dalai Lama of nou, mensen in allerlei culturen, zeg maar, hè, van die bestempeld kunnen worden als wijs. Misschien ook wel iemand in je familie. Hoeft niet altijd grote mensen te zijn. Maar wat zijn daar nou overeenkomstige kenmerken in? En zij heeft daar vanuit onderzoek daarnaar, heeft zij daarin 5 ingrediënten. Heeft zij gedestilleerd. Een hele belangrijke al. Die we gemakkelijk kwijtraken. Wanneer we meer en meer opgeslokt worden in alle gedoetjes van het leven. Openheid voor nieuwe dingen. Emotieregulatie, om gewoon als het ware maar wijs met die emoties om te kunnen gaan. Iets wat Salomon dus niet zo goed kon. Wat ook wordt benoemd is de kwaliteit van invoelingsvermogen, empathie. En dat kan zijn empathie als een soort cognitieve empathie, het kunnen begrijpen. Oh ja, dat of dat, dat moet moeilijk zijn voor die persoon. Of het kan ook het invoelen zijn, meer affectieve empathie naar, oh ja, het echt kunnen resoneren met iets wat heel verdrietig is. En dan empathie naar anderen toe, maar ook naar onszelf toe. Iets wat ook benoemd wordt, is het reflectievermogen. Ik hoor nog regelmatig in mijn hoofd de pittige stem van een van mijn leraren, van mijn meer recente leraren, Utejaniya. die soms heel nuchter zei: use your common sense. Reflecteren op dingen is ook heel, heel waardevol, omdat we daarvan kunnen leren. En een laatste is, die zij benoemd is, de erkenning van onbeheersbaarheid. En ik noem dan bewust niet acceptatie van onbeheersbaarheid, omdat dat ook soms heel fatalistisch kan worden. Acceptatie kan daar wel een element van zijn, maar erkenning kan ook zijn, oh, ik kan dit niet veranderen, maar ik kan nog wel kijken hoe ik hier zo wijs mogelijk mee om kan gaan. Bijvoorbeeld zoals in coronatijd, dat we steeds weer moeten aanpassen. Nou, dat zijn dingen vanuit het Westen, zeg maar. Waarbij dus wijsheid heel duidelijk ook wordt benoemd als een weg naar welzijn, welbevinden. Een heilzame kwaliteit. Nou, eigenlijk is dan daarin ook wel, er wordt ook heel veel geschreven, is heel veel verteld ook al door de Boeddha zelf. En in de boeddhistische psychologie is dat heel veel uitgewerkt. Wordt wijsheid genoemd als, soms als de koning van heilzame of de koningin van heilzame metgezellen. Er zijn dan ook heel veel namen in de boeddhistische psychologie die als het ware als een soort synoniem gebruikt worden. Bijvoorbeeld het woord vipassana al wat je kent. Eigenlijk betekent dat anders zien, letterlijk. En wordt dan ook vertaald als inzichtmeditatie. Omdat we daarin eigenlijk minder zo, maar meer zo gaan zien van. De verschijnselen als verschijnselen gaan aanschouwen. Het wordt ook genoemd als panya, jnana, vimamsa. Nou, er zijn nog wel andere namen, zeg maar, die zo genoemd worden en die allemaal verwijzen naar die kwaliteit van wijsheid. En daarin worden dan eigenlijk die kwaliteiten van die Judith Gluck dan nou, op een niet-spirituele manier heeft verwoord, die kom je daar wel weer tegen. Ik zal Pali woorden weglaten, maar één daarvan is de wijsheid van, oh ja, een helder begrip van oorzaak- en gevolgprocessen. Wat eigenlijk wordt gezien als een helder begrip. Dat zorgt er bijvoorbeeld al voor, heel waarschijnlijk, dat je vanavond ingelogd bent hier. En dat je niet vandaag naar de slijterij bent gegaan om je, nou ja, enorm veel te gaan drinken, zeg maar. Het is al zo'n wijsheid van, hé, dit levert waarschijnlijk meer heilzaamheid op, meer welbevinden. Ook al een kwaliteit die ook wordt benoemd, is de kwaliteit van existentieel in wijsheid. En daarin worden dan heel vaak, heel gevleugeld genoemd, de drie universele karakteristieken, de tilakana. Die heb je mogelijk al wel eens gehoord in het Vipassana centrum. En eigenlijk verwijzen die ook weer naar die kwaliteit van zo aanschouwen. En dus wat ruimer de ervaringen als ervaringen aanschouwen en, oh ja, diepere wetmatigheden daaronder gaan doorgronden. Dat is ook een definitie van wijsheid die daar wel wordt genoemd van de realiteit doorgronden zoals zij is. Niet zoals we hem zouden willen hebben, maar gewoon heel nuchter zoals zij is. En daarin dan ook gedeelde menselijkheden zien. Of common humanities. En een heel belangrijke al. Is het meer vertrouwd raken eigenlijk met die wonderlijke grilligheid en veranderlijkheid. Die er al eigenlijk ons hele leven is. Maar op de een of andere manier komen we heel gemakkelijk in allerlei wanen terecht. Ik heb dan zelf al in de psychiatrie gewerkt vele jaren. Als verpleegkundige. En daar worden allerlei wanen genoemd. He, van we kunnen lijden onder een paranoïde waan. Of een betrekkingswaan, dat we alles op onszelf betrekken. Op dingen die eigenlijk niks met ons, of niet veel met ons te maken hebben. Nou, meditatiebegeleiders komen gauw in een profetenwaan terecht. En zo worden nog zo wat wanen benoemd. Ik pleit er altijd wel voor om daar eentje aan toe te voegen, namelijk bestendigheidswaan. En die kan zich op verschillende manieren uiten. Soms kunnen we daardoor in hoogmoed terechtkomen. Oh, ik ben altijd gezond, dus mij kan niks gebeuren. En als dan plotseling toch dit lichaam toch een kwetsbaarheid vertoont of ziek wordt, dan kunnen we volledig ontredderd raken. Of een relatie die altijd goed is geweest, dus het gaat altijd goed. Oh ja, dat plotseling daarin iets verschuift. Of in een werksituatie, waardoor onze baan op de tocht ligt. Dan kunnen we helemaal in de war zijn. Ontredderd. Of andersom kom ik het ook wel eens tegen. Oh ja, ach ja, ik ben nou eenmaal altijd een beetje somber en dat zal nooit veranderen. Ik zal het wel nooit leren. Zo die bestendigheidswaan, die kan op verschillende manieren zich uiten. En die brengt dan vaak ook op allerlei manieren verkramping met ons mee. Omdat dingen gewoon veranderen en verschuiven. En daarin dan al gewoon eigenlijk het puur beoefenen van meditatie, opmerkzaamheidsmeditatie, vipassana meditatie, eigenlijk gewoon, dan raken we vanzelf op allerlei manieren meer vertrouwd met die wonderlijke veranderlijkheid die overal al aanwezig is. Hoe gedachten dan opkomen en in één keer weer wegvallen. Hoe dan, nu is de stemming zo, dan is de stemming zo. We gaan iets wat er altijd al is, veel duidelijker doorgronden. En dat blijkt paradoxaal veel meer innerlijke souplesse te brengen. Meer vertrouwdheid, meer veerkracht en rek met de veranderlijkheden die er sowieso zijn in ons leven. Het ook meer vertrouwd raken met die common humanity, dat het leven lijkt wel heel mooi te zijn en leuk volgens bijvoorbeeld Instagram of Facebook, dat als we maar alles liken, dan is het allemaal hartstikke mooi en lief. Maar we raken ook meer vertrouwd met dat leven ook lastige dingen met zich meebrengt. Dat leven mooie dingen met zich meebrengt, maar ook lastige dingen. En we raken ook weer meer vertrouwd met die kwaliteit die dan Judith Gluck ook al benoemt. Van meer vertrouwd met dat we niet alles kunnen controleren en beheersen. En dan zou je kunnen zeggen, wat heb je eraan? Het blijkt wel meer innerlijke ruimte met zich mee te brengen. Dan wordt er in het boeddhisme ook nog een diepere vorm van wijsheid genoemd. Daar zal ik nou niet zoveel over zeggen. Daar kan ik misschien nog niet veel over zeggen. Maar meer dat daar ook gesteld wordt dat hele diepe innerlijke vrijheid en transcendente wijsheid ook mogelijk zijn. Nou, dat wou ik zo een beetje vertellen over wijsheid. Misschien nog een... een hele mooie afsluiting, die het ook een beetje een trans-religieus tintje kan geven. Want dat wordt wel eens benoemd als het sereniteitsgebed, toegedicht aan een Spaanse mystica van vele eeuwen geleden, Teresa van Avila. Mogen ik de sereniteit hebben om te accepteren wat ik niet veranderen kan? Mogen ik de moed hebben om te veranderen wat ik veranderen kan? En mogen ik de wijsheid hebben om het verschil tussen beide te kunnen onderscheiden? Dank voor het luisteren. Ik zal het belletje even luiden voor de recording uit.